is Trends tussen je oren. De vijfdelige podcast van Brand Doctors en bureau Nijman en Van Haaster over de trends van 2021 en verder.
Mijn naam is Bette Bakker en ik heb de eer om jullie de komende dagen mee te nemen in onze nieuwe trendvisie. En dat doe ik niet alleen. Zeker niet. Want ik heb drie zeer gewaardeerde collega's uitgenodigd om te praten over de ontwikkelingen die we om ons heen zien gebeuren. En om te kijken of we met elkaar de trends kunnen duiden. Ik begin bij Aafje Nijman van bureau Nijman en Van Haaster. Je bent trendwatcher wonen en groen detail. En Aafje, jij werkt al jaren samen met ons op de trends.
Ja, dat klopt.
Leuk dat je er bent. Naast jou zit Claire, partner en strateeg bij Brand Doctors. Veel van jouw klanten zitten in de zakelijke dienstverlening en in het onderwijs. En je bent ook nog commissaris bij Stay Okay.
Inderdaad.
Leuk dat je er bent. En Bianca, strateeg, aanvoerder. Ik zou bijna willen zeggen moeder van het cultuur- en leisure team. jij ook, welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Hartstikke fijn. Heel fijn dat ik jullie de komende dagen de oren van het hoofd mag vragen. Want samen met jullie, elk vanuit jullie eigen vakgebied, expertise om het zo te noemen, zullen we het over de trends gaan hebben. En eigenlijk wat we vooral natuurlijk willen is, behalve te begrijpen, ook zien hoe kunnen onze klanten, hoe kunnen merken, organisaties hier nou op anticiperen? Wat kun je hiermee en wat moet je ervan weten en begrijpen? En dan begin ik eigenlijk meteen met de naam, Change Reaction. Waar komt die eigenlijk vandaan? Wat betekent dat?
Ja, change reaction. Ja, een beetje een take on kettingreactie.
Ja.
Andere naam voor kettingreactie. En dat komt eigenlijk omdat iedere verandering op zich ook weer een verandering oproept. Hè, in onze moderne wereld is bijna alles met alles verbonden. Bahama's noemen dat ook wel eens. Bijna alles hangt met alles samen. Dus als je één ding gaat veranderen, dan is het heel logisch dat er ook iets anders achteraan komt. Dus je krijgt eigenlijk een kettingreactie van veranderingen. Vandaar change reaction.
Ja, verandering is dus eigenlijk niet meer te vermijden, zeggen jullie daarmee. En hoe kwamen jullie dan op die naam? Wat is er dan gebeurd dat juist nu zo essentieel is? Of dat je dat nu ziet gebeuren?
Nou ja, het lijkt nu een heel logische naam na wat er allemaal gebeurd is met corona. En dat er ontzettend veel veranderingen op ons afkomen is nu ontzettend duidelijk. Maar eind vorig jaar, toen we bezig waren met het ontwikkelen van deze trends, stuitten wij op het woord schaamte. En schaamte was het woord van werd verkozen tot het woord van het jaar 2019. Wij kregen daar een gevoel over, als je schaamt, dan ben je dus eigenlijk ontzettend veranderingsbereid. Want dan wil je morgen niet meer doen wat je gisteren nog deed.
Mm-hmm.
En daarmee kwam eindelijk het bewustzijn, iets wat we al meerdere jaren voelden aankomen, dat die veranderingen steeds sneller gaan, dachten we, maar nu zitten we op een soort van kantelpunt. Nu gaat het echt gebeuren. Nou ja. En de rest werd uiteindelijk duidelijk. Er gebeurde heel veel dingen die we niet direct hadden voorzien. Maar die daar wel allemaal van tevoren ook al duidelijk waren dat er sowieso veranderingen op ons af gingen komen.
Ja, ja. Dus wat jij zegt, hè, er gebeurde zoveel in de wereld waarvoor we ons schaamten. Zoveel dat het woord van het jaar werd. Dat eigenlijk dat het eerste teken was dat we wilden veranderen.
Ja, en veranderen is natuurlijk altijd wel een onderwerp dat ter sprake komt als wij het over de trends hebben. Maar wij zien nu ook dat het leidt tot een verandering in moraal. We pikken het gewoon niet meer. We gaan protesteren, we gaan actie voeren. We kunnen niet stil blijven zitten. En dat is voor ons het teken dat er nu daadwerkelijk echt iets gaat gebeuren. Stilstaan is geen optie meer.
Schaamte is, als je ergens voor schaamt, dan voelt het oncomfortabel. En van een oncomfortabel gevoel wil je eigenlijk graag af. En om te veranderen, ja, moet je eigenlijk door een soort van, ja, je moet iets anders gaan doen. Er moet een aanleiding zijn om iets anders te gaan doen. En dan is die eerste stap wel dat het oncomfortabel voelt. En dat zagen we eigenlijk eerst niet. Die riepen we allemaal wel dat we wilden veranderen. Maar nu het ook echt een beetje pijn gaat doen in de vorm van schaamte, is de kans dat we ook echt gaan veranderen, wordt steeds groter. Hè? Vandaar dat gevoel van een kantelpunt.
Ja, ja, veranderbereidheid groeit met schaamte. Eigenlijk.
Precies, ja. Precies.
Wat ik zo leuk vind in tentpresentaties, als we ze op de klassieke, misschien wel ouderwetse manier in een eventvorm presenteren, wat het een hele duidelijke visuele inleiding met een filmpje, maar ook met heel veel voorbeelden, waar we eigenlijk laten zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ik denk dat het idee is dan eigenlijk dat we laten zien, ja, wat het decor is waarop we de trends plakken. En er is afgelopen maanden, Avi, jij zei het al, er is zoveel gebeurd. De wereld kwam tot stilstand, bijna letterlijk voor je gevoel. Maar ook wat jullie nu zelf al zeggen, het was ook meteen het kantelpunt voor heel veel verandering. Kunnen jullie me een beetje helpen wat er is gebeurd? Wat zijn jullie observaties?
Nou, toen we begonnen met onze intelligente lockdown, was natuurlijk een grote schok. In het begin, iedereen zit binnen. We weten niet zo goed wat te doen. We denken, als het bijna een soort van oorloggevoel, dus we moeten verbinding maken. Verbinding is ontzettend belangrijk. Dat gaf een heel warm gevoel. Daarnaast kwam gelijk dankbaarheid. Dus je gaat dan gelijk, gingen we iedereen applaudisseren voor het zorgpersoneel. En het lijkt dan op dat moment, denk je, oh, ondanks alle ellende, alles wat er aan de hand is, wordt de wereld, wij mensen worden een stukje mooier. En in het begin was er ook een soort van geloof dat we met z'n allen een beter mens waren geworden. En dat we het beste in ons naar boven hadden gehaald. En dat we met z'n allen verbonden voelden. Maar dat lijkt dan toch niet iets wat eindeloos duurt. En als de schok duidelijker wordt wat het allemaal heeft achtergelaten, welke verwoesting corona aan de economie of aan ons leven heeft gebracht, nou, dan schrikken we ook. En dan worden we ook een beetje kwaad en dan worden we agressief en dan krijgen we discussie over hoe het anders kan. En dan zijn we niet meer allemaal eensgezind achter onze eigen leider staand. Maar dan vinden we dat onze onrecht wordt aangedaan omdat vrijheid wordt afgepakt. En ja, dan krijg je een soort wisselende reactie. En die wisselende reacties, dat wordt ontzettend mooi duidelijk gemaakt in het filmpje waar we dadelijk ook een link naar hebben van Jitske Kramer.
Ja.
En daar zie je die verschillende reacties in.
Dat is die cultuurschok waar jij het over hebt.
Ja.
Dus we begonnen in die honeymoonfase,
ja,
maar we zijn ook wel weer even naar beneden gekanteld of naar gekieperd eigenlijk.
We zijn ook wel in een echte shocktoestand terechtgekomen. En het verklaart wel veel waar die grote contrasten in gevoel iedere keer vandaan komen. Uiteindelijk zie je wel, als je dat soort schokgevoelens krijgt, dat je even helemaal niet meer weet of even kwaad wordt of het opeens heel erg anders wil, dat je dat langzamerhand losweekt van het gewone patroon waarin je gewend bent te doen en te handelen. En dat maakt die veranderingsbereidheid alleen nog maar, die we al aanvoelden komen, alleen nog maar veel groter. Ja. En daardoor krijgen dan uiteindelijk de meeste trends, waar we het later over gaan hebben deze week, vleugels.
Ja, dus schaamte en een cultuurschok zijn eigenlijk een soort van de katalysatoren voor verandering, lijkt het wel. Ja, verandering, dat klinkt als heel veel beweging. Maar als ik één ding heb gezien de afgelopen maanden, is toch wel dat we veel meer naar ons huis zijn getrokken.
Ja, ik heb dat enorm gezien, ook in mijn eigen buurt. Wij zijn met de buurt ook op onze vierkante postzegel gaan zitten en we zijn bij het koffietentje in de buurt onze koffie gaan halen iedere dag. Ook natuurlijk om het lokale initiatief te ondersteunen. En dat warme, dat gevoel van bij elkaar en met elkaar, dat was eigenlijk, dat is hartverwarmend. En wat ik zo grappig vind, is dat je dan nu niet meer spreekt over een auto van de zaak geven aan je werknemers, maar een thuiskantoor van de zaak. Hoe kan jij thuis lekker werken? Want dat was natuurlijk best wel een strijd in het begin van het gevecht om de kamers, wie waar zijn school dan wel werk kon doen. En dat soort initiatieven zie je ontstaan. En dat vind ik heel mooi, dat je ook weer nieuwe initiatieven ziet om je huis, je tuin, je vierkante postzegeltje dus echt aantrekkelijk te maken voor jezelf. En ik denk dat tuincentra bijvoorbeeld en interieurzaken die dat soort producten leveren echt spekkoper nu zijn in deze tijd.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dus het huis krijgt een nieuwe functie. Ik kan me voorstellen dat het zeker in jouw sector, bij jouw klanten, cultuur, leisure, Hoe gaan die hiermee om? Hoe gaan die om met dat klanten veel meer aan huis gebonden zijn? En misschien dat ook wel op een hoger voetstuk plaatsen dan vroeger?
Ja, dat is best ingewikkeld. Want je wil kunst eigenlijk, als je het over musea hebt, beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. Nou, als alle poorten dichtgaan, ja, hoe ga je dat dan doen? En kijk, digitaal is natuurlijk de oplossing dan om bij mensen binnen te komen. Maar vooral de cultuursector was daar eigenlijk nog maar mondjesmaat mee bezig. Dus wat je zag is dat met name die digitalisering in een versnelling is geraakt in de cultuursector. Collecties werden online gezet, tentoonstellingen werden gemaakt. En je kreeg virtuele rondleidingen door musea of theaters. Maar ja, de vraag is wel, is dat net zo als the real thing? Hè? De nachtwacht zien hangen of de zonnebloemen van Van Gogh. Wat is beter? Ja. Wat ik mooi vind is dat je veel initiatieven op dat vlak hebt gezien. Stilzitten was ook daar geen optie meer. En ik wil een mooi voorbeeld nog even uitlichten van het Victoria and Albert Museum in Londen. Die een vijftal YouTube-films heeft opgenomen samen met de conservator daar. En die neemt het publiek mee door een tentoonstelling over de kimono. En je krijgt in vijf YouTube-films ja, eigenlijk het complete beeld van zo'n tentoonstelling. En dat vind ik echt mooi. Dat zag je voorheen nooit in de culturele sector, dat soort initiatieven. Maar nu kan jong, oud op YouTube gewoon een prachtige tentoonstelling zien.
Ja.
Wat daar wel ingewikkeld aan is, is hoe ga je daar geld aan verdienen? Want we zijn eigenlijk heel erg gewend dat al dat soort digitale rondleidingen dan ja, misschien een opwarmertje zijn of zo voor het echte, maar niet een vervanging voor het echte. En dus ook hangen we daar minder waarde aan. En
ja,
dat is wel heel ingewikkeld. Hoe we dan daar dus een goed businessmodel, een goed verdienmodel aan gaan hangen aan die digitale beleving. Zeker als we eigenlijk ons afvragen van is het ook ons wel evenveel waard?
Ja.
En misschien hoeft het ook niet dezelfde prijs te zijn, maar nu kost het niks. Dus nee. Hoe ga je dan nog geld verdienen?
Ja, dus we vieren de digitale versnelling. Cultuursector een prachtig voorbeeld. Maar de vraag is wel een beetje, is het ook echt een propositie? Waard,
ja,
een waardepropositie.
Kan het iets vervangen?
Ja. Je ziet, hè, die digitale versnelling brengt al heel veel. Maar er gebeurt zoveel in deze tijd. Zijn er nou nog meer elementen waarvan je zegt, die moet je nu beetpakken? Dit is cruciaal om even los van liquiditeit en omzet te overleven.
Ja, ik denk, je ziet heel erg eigenlijk korte termijn effecten van corona. En dan, hè, daar hadden we het net ook al over, is het ook een katalysator voor verandering die eigenlijk al gaande was. Dus als je nou kijkt naar onze opdrachtgevers, die zijn heel erg bezig met hoe gaat onze klantvraag zich ontwikkelen.
Ja.
En daar heb je dus een korte termijn antwoord en een lange termijn antwoord op. En uiteindelijk is natuurlijk die lange termijn veel interessanter om daarop voor te sorteren, om dat goed te begrijpen. En met de trends kan je die natuurlijk iets beter begrijpen. En wat mooi en interessant is aan deze periode, dat zei Bianca net ook al, je kan nu experimenteren. He, want omdat er eigenlijk van alles niet kan en allerlei beperkingen zijn, merk je dat er heel veel waardering is voor creativiteit, voor andere initiatieven. Er is ook een hoop tolerantie voor dingen die misschien nog helemaal niet zo goed gaan. Dus ja, als je als bedrijf nu over die coronacrisis heen kan kijken, kan zeggen, wat voor verandering komt er op me af? En daar nu mee gaat experimenteren, zorg dat je dingen in gang zet waar je straks eigenlijk helemaal niet met zoveel tolerantie over kan leren. Ja, dan ben je wel spekkoper.
Ja, het klinkt bijna als een uitnodiging voor experimenten. Ik krijg er helemaal energie van. Waar moeten we beginnen? Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, ik vind een heel mooi voorbeeld wat er nu in het onderwijs is gebeurd. Het is echt een prestatie van formaat dat ze het voor elkaar hebben gekregen om van de ene dag op de ander online onderwijs aan te gaan bieden. Ja, dat zijn processen waar natuurlijk al heel lang over nagedacht werd. Maar waar allemaal haken en ogen aan zaten. En nu was er gewoon geen alternatief, dus het moest. Ja, is het perfect? Zeker niet. Helemaal niet. Er zijn natuurlijk hartstikke veel nadelen aan. Straks in september mag iedereen weer naar school. Ja, dan hebben we dus heel veel geleerd over waar is persoonlijk contact nu echt waardevol en wat kan eigenlijk best wel online? En laten we dan een aantal dingen daarvan in ieder geval vasthouden. Laten we dingen online blijven doen die daar heel goed gingen. Laten we de dingen live doen die dus echt bewezen hebben echt ontzettend waardevol te zijn live. Ja, en dan zijn we in een half jaar, lichtjaren verder. Wie had dat ooit gedacht?
Een enorme versnelling in die kettingreactie. Dus ik hoor digitale versnelling, ik hoor verbinding houden. Hè, want daar heb je het ook over. Wanneer is verbinding essentieel in real life en wanneer kan het op afstand of digitaal? Ik hoorde jou, Aafje, hier achter de schermen zojuist praten over hoe belangrijk het is om juist nu je product in de juiste tijdgeest te zetten.
Ja, als je je product nu moet laten aansluiten en andere wegen moet vinden. In de bloemensector hebben we dat gezien. Daar was een shutdown van de hele export. Dat betekent nogal wat voor een van onze grootste exportproducten. En daardoor moesten er nieuwe afzetkanalen gevonden worden. Want het kan niet even opgeslagen worden in een magazijn, zoals het met andere producten misschien wel kan. Dus... In het begin zijn er veel producten om enigszins de prijs reëel te houden, zijn vernietigd. Wat natuurlijk doodzonde, wat iedereen een naar gevoel geeft. Of dat nou kweker of consument is, dat is iets wat je helemaal niet wil met elkaar. En dus is er gezocht, hoe kunnen we de producten wel op een andere manier kwijt? En als je dan je daarnaar zoekt, maar tegelijkertijd zoekt naar een sentiment wat op dat moment leeft. Op dat moment waren we bezig, waar ik het al in het begin over had, over verbinden en mensen bedanken. En je gaat dan verbinding zoeken met ouderen die eenzaam zijn op dat moment en daar bloemen naartoe brengen. Dan geeft dat je hele branche zo'n enorme boost en ook een prachtige manier van samenwerking. Want daar hebben organisaties voor moeten samenwerken die normaal toch wel concurrerend optreden. Dus ik ben daar ook heel trots op hoe die sector ontzettend de handen ineen heeft geslagen.
Ja, je ziet eigenlijk ook dus juist door de tijd nieuwe verbindingen ontstaan, hè, en die nieuwe ruimte pakken. Jullie zegt eigenlijk al, door corona zijn we dingen anders gaan waarderen. Minder consumeren, meer thuis, we zijn contact anders gaan bekijken. Bianca, jij wees me op nog een andere interessante ontwikkeling, namelijk dat we op een andere manier naar helden kijken.
Ik ben daardoor gefascineerd. Het is een tijd van nieuwe helden, goede helden en eigenlijk ook sinds de laatste tijd foute helden. En de goede helden die staken de kop al op. Ik denk bijvoorbeeld als je Rutte ziet, die Nederland door de coronacrisis heeft geloodst.
Onze sterke leider.
Precies, ja. Met zijn transparantie, met het RIVM daarnaast. Nou, hij deed dat heel duidelijk en dat zie je ook terug in de zetels die hij wint nu als je een peiling doet. Dus, en de zorgmedewerkers natuurlijk niet te vergeten, die ook op een voetstuk werden gezet. Dus nieuwe helden die transparant zijn, die hun werk doen, die zich inzetten voor Nederland, die doen het hartstikke goed. Maar tegelijkertijd, nu zeker in de Black Lives Matters wereldproblematiek, zie je dat we het eigenlijk ook niet meer pikken. En daar zie je die actiegerichtheid weer, dat... Ja, dat de helden van toen, maar toch nu, als je het nu beschouwt, iets aankleeft wat je niet wil, dat die van hun, letterlijk van hun voetstuk worden gehaald. Zoals in Horen dit weekend nog bij het standbeeld van Jan-Pieter Zoon-Koen. He, daar, ja, dat kan niet meer. Daar vinden we dat we actie moeten ondernemen om het om dat in ieder geval bespreekbaar te maken. En de vraag is dan, ja, is het dan juist om die helden van wel eer nu van hun voetstuk te halen? Of moet je het gaan duiden en in de tijd plaatsen? Ik denk dat dat een betere oplossing zou zijn.
Ja, Bianca, Black Lives Matter. Aan de andere kant zou ik ook zeggen, het Zwarte Pieten-debat is inmiddels bijna meer traditie dan het hele Sinterklaasfeest. Hadden we zo'n sterk beweging als dat deze is, ongeacht wat je positie is, hadden we die niet een beetje aan kunnen zien komen? Was het niet al gaande?
Ja, dat was zeker gaande. Maar daar hebben wij ook al wel in meerdere trendpresentaties naar verwezen. Maar op een of andere manier moeten toch borrelen. En een keer komt er een uitbarsting. Net zo goed als met een vulkaan. Je ziet het aankomen, het kan je toch nog overvallen.
Ja, heel goed. Als ik al deze verhalen hoor, het is nog maar het begin. Het is nog maar de allereerste introductiepodcast, jongens. Mijn hoofd gaat al duizelen. Jullie zegt, er gebeurt zoveel. We komen tot stilstand. We komen juist in beweging. We worden geforceerd tot veranderingen. We raken in shock. Mijn hoofd gaat er al een beetje van duizelen. Maar er is altijd één iets wat ons altijd zo mooi houvast geeft. En ik ga even naar Aafje kijken. Want jij kijkt altijd heel goed naar mode, naar kunst, naar vormgeving. Ook omdat zij onze tijd altijd heel goed vast weten te pakken. Wat kun jij daarover vertellen? Wat zien we dan gebeuren?
Ja, dat is wel heel mooi om te zien wat daar die ontwikkelingen zijn. Het afgelopen jaar, toen het allemaal nog kon, heb ik weer rondgereisd. Ben ik naar alle grote beurzen en steden geweest in Europa, maar ook buiten Europa. En wat daar heel erg opviel, als ik al dat fotomateriaal wat ik dan allemaal verzamel doorblader. Dat is zeg maar een ontwikkeling van 2-3 seizoenen aan de gang, zijn poorten en bogen. Dus het alsof we heel erg bezig zijn met een doorgang naar een andere wereld. Een doorgang naar een andere ruimte, waarin dingen anders zijn. En aan die poorten en die bogen, die je zowel ziet op muren geschilderd, deuren worden, doorgangen worden rond als een echt uitnodigende poort. Maar je ziet ook meubelstukken die dan zo'n ronde boog aan de bovenkant krijgen, waardoor het een poort lijkt te zijn. En aan die poorten zijn dan worden vaak trappen verbonden. Dus of ze worden er naast geschilderd of ze worden ervoor gelegd, dat je met een trapje op naar een boogachtige spiegel geleid wordt. Dat geeft nog helemaal het gevoel van een magische doorgang. En die trappen, die zijn niet altijd vanuit één dimensie. Die zijn soms vanuit meerdere dimensies. En dan kan je een beetje voorstellen dat je een Escher-achtige print krijgt. Als je dat voor ogen haalt, dan zie je het een beetje voor je. En daardoor lijkt het alsof je vanuit meerdere perspectieven door die poort kan. En dat die poort ook meerdere perspectieven op de werkelijkheid geeft. Dus een prachtige metafoor eigenlijk, als je het van een afstandje bekijkt, voor wat er nu letterlijk gewoon in onze wereld gebeurt. Daarnaast heb ik ook heel veel aandacht gezien voor glazen ronde bollen. Eigenlijk de kristallenbol. Alsof we in Harry Potter zijn beland. Nou ja, soms is de werkelijkheid ook wel een beetje zo. En dan kijk je daarin en dan denk je, nou, ik zie die hele wereld in de glazen bol, zie hem ook weer anders gereflecteerd dan dat hij eigenlijk is. Ook daar verandert het perspectief. En die bollen zien we dan terug, soms in ronde deurknoppen, soms in lampen op tafel, soms in letterlijk objecten als een bal, die gewoon als een soort accessoire op tafel gelegd wordt.
Bogen, bollen, trappen. En wat ik vooral hoor, is een veranderend zicht. Veranderend zicht op de wereld. Een veranderend zicht op onszelf en op ons handelen. Perspectieven die eigenlijk continu lijken te schuiven. En we zijn ook op zoek naar een nieuwe wereld. He, of hoe die nieuwe wereld achter die mooie bogen en poorten eruit zouden moeten zien. En ik wil eigenlijk dit moment even aanpakken om de luisteraar even te wijzen op de thuisopdracht die we hebben gemaakt. Want in elke mailing, we zullen de komende dagen elke dag een mailing versturen waarin natuurlijk deze podcast staat, maar ook een aantal voorbeelden en iets om zelf even over na te denken. En voor vandaag zou ik je uit willen nodigen om vooral even te kijken, na te denken hoe corona als die mega katalysator voor verandering jouw leven verandert. Je bedrijfsleven of het zakelijke leven van jouw merk, van je organisatie, maar misschien ook wel van jezelf. Want we hebben het nu heel beschouwend over wat we in de wereld gebeuren, maar uiteindelijk landt het natuurlijk wel bij al die individuen die onze samenleving telt. En denk daar vooral zelf even over na. En ik wil het ook even aan jullie vragen dan. Hoe heeft corona jullie leven op de kop gezet? Wat is er veranderd? En heb je ook al een boog of een poort kunnen ontdekken?
Als ik mag beginnen, het heeft mij wel een stuk rust gebracht. In het begin dacht ik, oh jee, ik kan niet meer naar een museum, ik kan niet meer naar een hotel, ik kan niet meer reizen. Dat maakte heel onrustig en ik had het gevoel van, nou, dit gaat echt heel beklemmend worden. Maar eigenlijk was het tegenovergestelde het geval. Het thuis zijn, het thuis waarderen, het zijn met je gezin, creatief worden in oplossingen vinden op jouw kleine thuisbasis. Daar oplossingen voor vinden. Niet meer dat gejakker met de auto's op de snelweg. Dus dat vind ik eigenlijk een heel positief punt, dat die rust zo is neergedaald. met die aandacht voor het thuisfront, voor je huis, en de aandacht voor je directe buurt. We hebben bijvoorbeeld een plas in de buurt ontdekt waar de jongens bootje kunnen varen, die we eigenlijk nog nooit hadden gezien. Echt 100 meter van ons huis vandaan. Echt bizar is dat. Maar het herwaarderen van je thuissituatie, je buurt, ja. heeft mij veel rust gebracht.
Een nieuwe wereld dicht bij huis, eigenlijk.
Ja.
En bij jullie?
Ja, ik denk dat dat precies hetzelfde geldt. Het grappige is, omdat ik best wel veel reis, ben ik thuis gauw verveeld. Als ik dan 3 dagen achter elkaar s'avonds thuis zit en ik zit op de bank, denk ik, zit ik hier? Nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Wat gaan we doen vandaag? Terwijl ik nu hele tijden thuis zat en ik dat gevoel geen één keer gehad heb.
Ja.
Dus hoe meer je thuis bent, hoe meer je rust hebt, hoe minder je dan ook gaat vervelen, gek genoeg. Dus dat vond ik heel bijzonder.
Ik herken dat wel, hè, wat jullie zeggen, die rust. En dat ook zelf, hè, kan ik dat heel erg waarderen. Maar het klinkt ook heel positief. En dat is die rust ook. Maar het heeft ook wel heel veel zorgen gebracht. Stay-OK was helemaal dicht 2 maanden. Wat een waarde er ook vernietigd is. Dat vind ik wel zorgelijk.
Ja.
En ook, hè, als ik naar mijn kinderen kijk, aan de ene kant vinden ze het ontzettend fijn om rustig om thuis les te hebben. Aan de andere kant missen ze hun vrienden heel erg. Missen ze de interactie heel erg. En ik zelf ook. Hè, dus het is interessant wel. Er lijkt een soort van nieuwe balans te ontstaan. Dit is volgens mij wel allemaal heel erg rustig en dichtbij. En fijn, hè, nu om misschien een beetje tot rust te komen. Misschien hadden we dat met z'n allen wel nodig. Maar het evenwicht ligt volgens mij niet hier.
Nee.
Want dan gaan we wel heel veel welvaart met elkaar moeten opgeven. En daar zijn we in ieder geval heel erg aan gewend. En dat is ook heel fijn, welvaart.
Het heeft ons ook veel gebracht. Als ik jullie zo hoor, kan ik eigenlijk maar 1 conclusie trekken. En dat is dat deze tijd spannender dan ooit is. En ook niet in de laatste plaats, omdat technologie een steeds grotere rol gaat spelen. Ik noem maar even de corona-app. Nu nog niet ter sprake gekomen, maar kan me niet voorstellen dat we het deze week daar niet eventjes over zullen gaan hebben. Want het is techniek die ons kan helpen, maar techniek die we vaak ook heel spannend vinden. En dat in een tijd, en dat hoor ik jullie heel duidelijk zeggen, waarin verbinding juist zo belangrijk is. En we zoeken die verbinding. En laten we wel wezen, we zijn ook wel een beetje zoemmoe inmiddels, toch? En we hebben huidhonger. Hoe ga je daar dan mee om? Dat is precies het thema van de eerste trend. En die gaan we morgen behandelen. Keep it mankind, heet die. Dit was de kick-off van de Trendweek. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En jullie, Aafje, Bianca, Claire, bedankt voor deze inleiding. De vragen branden nu al op mijn lippen. Maar ik moet even wachten. Ik spreek jullie morgen.
Dit was Trends tussen je oren. De 5-delige podcast van Brand Doctors en bureau Nijman in Van Haaster. Met medewerking van Aafje Nijman, Claire de Neree, Bianca van Zwol, Bette Bakker, Emilie Admiraal, Ellen Donker en Carmen de Groot.